Dit is piano Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. De naam is Frans. Foxtrot Romeo Alpha November Sierra Frans. QTH is Lieshout. Ligt bij Eindhoven. Iets ten noordoosten van Eindhoven. Ik werk met een ICOM-lijn. Zo'n 400 watt output. Het is een half geleider lineaire eindversterker die erachter staat. Antenne is een dipool. Staat op volle hoogte, dus ruim 20 meter hoog. Dat zijn de omstandigheden waaronder ik werk. Het verhaal vandaag gaat over, als ik heel formeel zeg, de geschiedenis van de natuurkunde. Maar dat is zo algemeen dat je er ook niks van kunt zeggen. Zo. En het subtitel is Theoretici tegenover de Praktici. En de aanleiding van het hele gebeuren is eigenlijk de affaire van de Universiteit van Tilburg van afgelopen week. En zeg je, heeft dat nou met onze hobby te maken? Hoe kom je daar nou bij? Maar misschien wordt dat in de loop van mijn verhaal duidelijk. Je merkt namelijk, het is een schandalige affaire overigens, maar goed, dat zal iedereen wel met me eens zijn. Dat zijn zaken die je eigenlijk niet meer realiseert dat dat formeel nog kan gebeuren. Maar de achtergrond daarvan, wat bij mij triggerde, is dat de verhouding eigenlijk nog steeds gespannen is. En dan bedoel ik de verhouding van mensen uit de praktijk en ten opzichte van de mensen van de wetenschap. Je ziet een soms verholen, onderlinge minachting zelfs. Zoiets als van wij mensen van de praktijk en die boekenwormen weten toch niet wat ze wat doen en weten bij God niet hoe je daarmee om moet gaan. En andersom, van wij mensen van de wetenschap en die amateurs die doen maar wat. En ik vind dat jammer en ik vind dat erg jammer, want de vooruitgang heeft ze allebei nodig. En ik hoop dat in de loop van dit verhaaltje enigszins duidelijk te kunnen maken. Oké, even terug. De historie van de gespannen verhouding van, laat ik zeggen, amateurs ten opzichte van wetenschappers. Dus mensen van de praktijk en ten opzichte van de wetenschapper heeft die lange historie. En dan moet ik een onderscheid maken tussen Oosten en het Westen. In het Westen denk ik dat komt vanwege de enorme invloed van de oude Griekse filosofen. Als ik dat in de termen van de discussies van de laatste maanden formuleer, dan moet ik zeggen dat ook de Grieken de vooruitgang in de natuurkunde 2000 jaar hebben tegengehouden. De oude Griekse filosofen toch een heleboel bijdrage hebben geleverd, de positieve zin hoor daar niet van. En hoe komt dat? Dat komt omdat volgens de Griekse filosofie en onze hele westerse cultuur is 2500 jaar, ik denk 2000 jaar daar dominant door beheerst. En ik denk 2500 jaar daar op een bijzonder ingrijpende manier door beïnvloed. De achtergrond van die grote invloed van die oude Griekse filosofen is dat die uitgingen van een volkomen gescheiden wereld. Twee volkomen gescheiden werelden. Die van de theorie en die van de praktijk. En daar ga ik zo meteen natuurlijk op door. Maar het eerste onderscheid wat ik wil maken is het verschil tussen het Westen en het Oosten. Ik heb een jaar of 10 in China gewoond en gewerkt. En vanuit daar ongelooflijk veel natuurlijk te maken had met Japan, ook heel vaak geweest. En Korea en Taiwan en noem ze maar op. En daar valt het dan op dat die, laat ik zeggen, verborgen minachting tussen theoretici en amateurs in het Oosten volstrekt ontbreekt. En goed, dan ga je er een beetje over nadenken. En ik denk dat dat een beetje komt omdat in het Oosten een hele andere geschiedenis de grondslag heeft gevormd van de cultuur zoals die zich nu manifesteert. In het Oosten, overigens, moet ik zeggen dat daar een wederzijds respect is. En een echt respect. Oké, terug naar de hoofdlijn. Sinds de oudheid is natuurkunde een onderdeel van de filosofie. En alle wetenschap hoorde tot de filosofie. Dus sterrenkunde, geneeskunde, literatuur, ook de kunsten. En In de aanpak was die filosofie speculatief voor wat betreft de uitgangspunten. Een theorie, die was dwingend, maar het uitgangspunt was het verstand. De reden, zoals je dat officieel moet zeggen. En als ik de eerste 1500 jaar vanuit het Westen daar naar kijk, dan is men uitgegaan dat waarnemingen zoals wij die op aarde doen, dat dus alles wat wij waarnemen, per definitie niet betrouwbaar zijn. Oké, dus er bestaan dan, als je daarvan uitgaat, twee verschillende werelden. Een wereld van hemelse en een wereld van aardse wetten. En hemels bedoel ik niet religieus. Nee, ik bedoel gewoon hemels. Op de maan gelden dus hele andere wetten dan op de aarde. Als je dit, en ik bedoel, er zijn boeken geschreven, hè, vol van dit soort, wat dat nou allemaal precies betekent, dan kan ik in zo'n kort praatje als dit helemaal niet op ingaan. Maar het leuke is, en vooral op het laatst was dat dan zo hier in het Westen, dat als je deze theorie toepast, hè, met de kennis van nu is dat volstrekt onacceptabel, maar als je dat toepast, dan klopt dat alles toch heel globaal met de empirische feiten. Nou, grondlegger van dit alles, als ik dit laatste ook meeneem, dat het globaal moet kloppen met empirische feiten, is Aristoteles. En die leefde in de 4e eeuw voor Christus. Nou, deze uitgangspunten, die uitgangspunten van twee verschillende werelden, de wereld van waar de echte wetten en de aarde waar wat maar een zwakke schaduw is en per definitie niet betrouwbaar, is uitgangspunt van alle wetenschap. En pas na 2000 jaar is er een ommekeer geweest. Nou, eventjes ietsje meer zeggen van wat dat nou betekende in die eerste 2000 jaar. Van die 4e eeuw voor Christus tot ongeveer de 12e eeuw was er in het Westen, waren de platonische, dat van Plato, het gedachtegoed van Plato was uitgangspunt. En het gekke is dat de leerling van Plato, Aristoteles, dat die zo'n beetje 1500 jaar heeft geduurd voordat dat hier is doorgedrongen. Dat is een verhaal apart hoe dat nou zou kunnen. Maar dus tot ongeveer de 12e eeuw gold wat ik net zei, er is een universele waarheid, de essentie, en die is onveranderlijk. En die veranderlijke wereld waarin wij leven is een onbetrouwbare en bedriegelijke schaduw van de werkelijkheid. Dus zintuigelijke waarnemingen, dat zijn waarnemingen vanuit een bedriegelijke schijnwereld. En dat betekende ook dat Plato vond, en tot de 12e eeuw men dat ook vond, dat waarnemingen en experimenten een zinloos tijdsbedrijf is. Nou, Aristoteles, het was zijn leerling, maar hier in het Westen pas vanaf de 12e eeuw werd doorgedrongen. Aristoteles die heeft gezegd dat de waarheid ook moet aansluiten bij het gezonde verstand. En dat betekent dat ook de fenomenen, de verschijnselen meetellen. En in twee vormen, zowel de waarneming als de mening. Oké. 2000 jaar heeft dit, en dan laat ik dat laatste pakken, dus dat je de werkelijke waarneming in ieder geval een beetje mee mag nemen. Heeft dit ons denken bepaald? En de revolutie, even kijken, even luisteren of ik nog alleen ben. Ik hoor alleen ruis. Dit is PNL Foxtrot, Victor Echo voor de ZX-ronde. De revolutie in denken, die is pas in de 17e eeuw gekomen. Ik pak als voorbeeld Galilei. Ja, het gaat niet zozeer om de namen, maar sommige van jullie zullen die namen denk ik wel kennen. Galilei die leeft zo de eerste helft, zijn actieve de periode is denk ik de eerste helft van de 17e eeuw. Die begon met een omgekeerde aanpak. Die is gestart vanuit de waarneming. Dus dat was een doodzonde, hè, in het denken tot dan toe. En wat hij dus heeft gezegd vanuit die waarneming is van de aarde draait om de zon. Zoals een heleboel andere planeten ook om de zon draaien. En vanuit die aanpak heeft hij een aantal waarnemingen en ook wetten geformuleerd. Nou, zoals je nu zult begrijpen is dat dit in strijd was met alle wetenschappelijke theorieën die er bestonden. Met als gevolg ook dat universiteiten dat resultaat verwierpen. Niet alleen de universiteiten, ook de religie, de Romeinse kerk, die greep in. En die dwong een aangepaste publicatie af. Galilei kreeg huisarrest. En dat vind ik een beetje grimmig. Hij kreeg pas eerherstel van de Romeinse kerk in 1992. Dus Ja. Als ik dus doorga met deze omgekeerde aanpak, dus volstrekt revolutionair met 2000 jaar denken, is degene geweest die het mooiste succes heeft geboekt, denk ik, in die tijd, is Newton geweest. Want die heeft, als hij, toen hij ging denken vanuit waarneming, en vanuit de waarneming wetten heeft bedacht die kloppen met wat hij waarnam, heeft hij, zoals iedereen wel weet, mechanische wetten geformuleerd die geldig zijn voor hemel en aarde. En dat betekent dus in die 2000 jaar van toen, geldig voor hemel en aarde, dat ook de maan en de zon en alle sterren en planeten, dat die voldoen aan die wetten. En die konden we aantonen dat dat kon gebeuren. En bovendien, het tweede wat Newton deed, hij gebruikte een wiskundige formulering. Dus dat betekende dat het niet globaal beschrijvend is, maar echt dat je ermee kunt rekenen. Dat het echt oneenduidig goed beschreven is. Nog even terug. Voor de revolutie was er dus, ik noem het maar revolutie, ik weet niet hoe men dat officieel noemt. Maar voor deze revolutie was de filosofiebasis, waarbij de theorie een dwingend uitgangspunt was. Hè, met zintuigen die ons kunnen bedriegen. En het menselijke verstand, de reden die superieur is. Na de revolutie precies andersom. De zintuigen zijn leidend. De theorie is afgeleid en ook ondergeschikt. Dus afgeleid van de waarnemingen en is ook ondergeschikt aan de waarnemingen. Een theorie kun je die is niet meer geldig als dat strijdig zou zijn met de waarnemingen. Nou, wat was het resultaat? Het resultaat van dit omgekeerde denken is een explosie in vooruitgang geweest. In welvaart en ook in macht. En dat is dan, dat gaat ook altijd hand in hand als de welvaart in het Westen explosief toeneemt. Op basis van kennis neemt ook de macht explosief toe. En dat betekent ook dat vanwege deze kennis de macht een militaire superioriteit met zich meebracht en daardoor ook een wereldhegemonie. Heel kort door de bocht kun je, maar dat is niet onderwerp van dit verhaal, maar heel kort door de bocht, en dat zie je nu nog steeds, betekent dat als je meer kennis hebt van de techniek en betere techniek hebt, dus betere kanonnen, betere schepen, betekent dat ook dat je de rest kunt, de baas kunt. Oké, even weer terug naar mijn verhaal. Degene, en dat heb ik in een van mijn vorige verhalen ook wel eens een keer genoemd, denk ik, die dat mooi formuleerde. In de 17e eeuw, dat was meneer Bacon, die heeft gesteld dat de wetenschap niets heeft bijgedragen tot de welvaart. Hij schreef dat de wereldveranderende uitvindingen allemaal en alleen maar gedaan zijn door ambachtslui. En de drie wereldveranderende uitvindingen, dat waren de boekdrukkunst, buskruid en het kompas. Ik heb daar in februari 2008 dus een ZX-verhaal aangewijd. En dan degene die dat nog weten en die dat toen gehoord hebben, die weten dan dat ik dat eigenlijk heb gedaan ook om te zeggen dat wij in het Westen dachten dat wij dit uitgevonden hadden, maar in China dat al lang uitgevonden was tevoren, dezelfde dingen. Oké, even terug. Dus Bacon heeft dat netjes geformuleerd. Die zegt, de wetenschap heeft helemaal niks bijgedragen tot de welvaart. Hij zei, je moet niet het boeken van de oude lezen, maar het boek van de natuur. Hij zei, de zintuigen zijn de primaire gids tot inzicht en vooruitgang. En experimenteren, wat is dat? Dat is de natuur op de pijnbank leggen en zo zijn geheimen ontfutselen. En de rol van de geest, van de menselijke geest, is dat hij de feiten moet ordenen en rangschikken tot de theorie. Nou, ik heb iedere keer het woord revolutie genoemd. En ik wil daar nog even een voorbeeld van geven, een formulering van geven, zoals dat in die tijd toen gebruikelijk was. Want als hij zegt van experimenteren is de natuur op de pijnbank leggen en zo zijn geheim ontfutselen. Men vond toen, tot dan toe, en dan praat ik dus over 2000 jaar westelijke beschaving, vond men dat opzettelijke experimenten als handelen als God werd gezien, dus als goddeloze overmoed. En ook in de 17e eeuw, ondanks al de successen van Newton, ondanks Bacon, maar dat zijn allemaal bewijzen dat het tijd rijp was voor een omwenteling. De meeste universiteiten gingen gewoon door zoals ze vroeger deden, gingen gewoon hun eigen weg verder. Oké, nou kom ik weer terug op het hoofdthema van mijn verhaal, maar even kijken of ik nog alleen ben.
Ja hoor, dit is Piano Foxtrot Victor Echo voor de ZX Zone.
De hoofd onderwerp van mijn verhaal is wat ik dan noem en dan een beetje kan samenvatten als de theorie en de praktijk die hand in hand moeten samengaan. Een soort swingende dans noem ik dat, een swingende dans van theorie en praktijk. Die ervoor zorgt dat je die explosieve vooruitgang die toen is in gang is gezet, dat die in stand is en kan worden gehouden. Want je hebt zowel de praktici als de theoretici nodig. Hè? Ik zal van allebei een voorbeeld geven, maar je kunt honderden voorbeelden bedenken. Ik heb Newton net genoemd. Hè. Newton is als een waarnemer, hè, dus als gewoon iemand, man van de praktijk, gewoon gekeken van hoe zit dat nou, een appel valt en hoe kun je dat nou verklaren en wat raar en zo. Dus die is uitgegaan van een waarneming, heeft daar een theorie uitgedestilleerd. Gecheckt of dat klopt, als de gevolgtrekking van die theorie juist zou zijn en daardoor nieuwe toepassingen ontdekt. Nou, Newton is de eerste man van de wetten van de mechanica, die nog steeds geldig zijn. En als gevolg daarvan ongelooflijk veel mechanische apparaten zijn ontwikkeld kunnen worden. Dus dit is een voorbeeld dat, laat ik zeggen, een amateur, maar hij was een genie, hij kon het allebei, ook de theorie kon bedenken en ook nieuwe toepassingen kon bedenken. Andersom, een voorbeeld van andersom, is eigenlijk de grondlegger zelf, kan ik maar, kun je ook zeggen, van onze hobby. Dat is Maxwell. Die heeft de magnetische en de elektrische verschijnselen op een geniale manier kunnen samenvoegen. Dus die heeft de elektromagnetische theorie geformuleerd, ook wiskundig. Uit die formulering bleek dat er elektromagnetische golven zouden kunnen bestaan, want er zouden elektromagnetische verschijnselen kunnen bestaan die met een lichtsnelheid zich zouden kunnen voortplanten. En vanuit de gedachtegang die ook nog steeds nu geldt, is het van ja god, als de theorie dat voorspelt, dan moet je kijken of dat klopt. En als dat klopt is het leuk, en als het niet klopt, klopt de theorie niet. Hè? Waarnemingen zijn superieur. Nou, iedereen weet het. Er is gekeken of dat die elektromagnetische golven inderdaad bestaan. En daardoor is de hele radiohobby ontstaan. Ik ga er nog even wat dieper op door, omdat dit ook zo duidelijk naar mijn gevoel onderstreept hoe belangrijk het is dat er naast amateurs die op hun manier en vanuit de praktijk bezig zijn, ook theoretici die vanuit hun manier vanuit de theorie bezig zijn. En omdat de meeste mensen nou eenmaal geen genieën zijn, de een beter is in de een en de ander beter is in het ander, hoe belangrijk het is dat die samenwerken en van elkaars resultaten gebruik maken. En ik gebruik daarvoor de theorie van Maxwell. Die elektromagnetische theorie is in 1864, een 250 jaar geleden is die geformuleerd. Zoals ik zei, dat is een overkoepelende theorie van magnetische en elektrische verschijnselen. En puur theoretisch vind je dan dat er elektromagnetische golven kunnen bestaan die zich voortplanten met de lichtsnelheid. En wat dus dan ook wetenschappers doen, die proberen deze golven te ontdekken. En op die manier te checken of de theorie klopt. Nou, wij weten ook allemaal dat Hertz, dat was een Duitser, die toonde aan dat die elektromagnetische golven bestaan. Dat deed hij in 1888. En voor hem was daarmee de kous ook grotendeels af. De theorie van Maxwell klopt. Hertz heeft ook verklaard in zijn colleges dat er geen praktisch belang is. Moet je eens voorstellen, hè, met de kennis van nu. Hij heeft gewoon gezegd, er is helemaal geen belang. Geen praktisch belang. Nou, Thomson die laat een jaar later nog zien dat die dit soort golven door muren en vloeren heen kunnen gaan. En daarmee werd dan aangetoond dat naast licht er andere golven zijn die zich gedragen zoals licht. En dat er ook stoffen zijn die doorzichtig zijn voor die golven, zoals glas doorzichtig is voor licht. Zijn er voor die andere golven andere stoffen doorzichtig? Nou, oké, was de kous af. En zij zagen daar geen toepassing in. Nou, sommige praktici wel. Dat weten we wel, dat is een understatement als ik dat zeg. De eerste, en dat heb ik ook in mijn vroegere verhaal, ik dacht bij het ontstaan van de radio of zoiets heb ik dat verteld, is meneer Hughes. Die had al voordat Hertz het had aangetoond, had hij het al aangetoond. En had hij ook al geformuleerd dat hij dat dacht. Maar die werd weggehoond. Hughes werd weggehoond met de verklaring van zijn experimenten, die eigenlijk de eerste afstandsbediening heeft uitgevonden, denk ik. Elektromagnetische afstandsbediening. Hier werd weggehoond. Dat was allemaal niet waar. En dat zijn dat weghonen, en daar kom ik straks ook een beetje op terug. Dat gebeurt door de wetenschappers van die tijd. En ook de gerenommeerden. Ook die wetenschappers. Want Van Hughes weet bijvoorbeeld dat meneer Stokes daarbij hoort. Die vond dat dat grote flauwekul was. Die elektromagnetische golven. Dat kon helemaal niet. En dan zie je dus dat vanuit de menselijke manier van denken. Ook al ben je een succesvol wetenschapper die het, laat ik zeggen, echt grote resultaten heeft geboekt, toch problemen heeft om een nieuwe theorie te kunnen erkennen of objectief daarmee te kunnen omgaan. Nou, Hughes werd weggehoond, heeft een andere grote uitvinding gedaan, maar goed, daar heb ik vroeger eens een keer over gepraat. Marconi heeft de naam dat hij daar wel als eerste die toepassing heeft bedacht. Wat helemaal niet waar is hoor. En Hughes was de eerste volgens mij. Die was al voor Hertz. Maar ook naast Marconi, die dan wel de naam heeft. Dat is op zich ook een praatje waard, denk ik, om te zeggen van iemand die het eerst heeft bedacht. Iemand die het claimt, die het eerst heeft gedacht. En diegene waarvan de mensen denken dat hij het eerst iets heeft gedaan. Want als ik de rivalerende claims van al die toepassingen, van al die amateurs en praktici die daar iets hebben gedaan met die theorie, moet ik Lodge, Fleming, Muirhead, Fessenden, De Forest, Tesla, Ducretet, Rochefort, Guarini, Popov, Arco, Brown, Slavik. Nou, dan kun je een hele lijst met namen noemen die tegelijkertijd met Marconi bezig zijn geweest om die mysterieuze golven die door de theoretici van die tijd werd weggehoond, daar iets mee te maken, op grond waarvan wij nu met elkaar kunnen praten en op grond waarvan jullie mij nu kunnen horen. Oké, wat is dus de conclusie? De conclusie is, en dat is het hoofdthema eigenlijk van mijn hele praatje, dat de conclusie is dat theoretici en praktici elkaar nodig hebben. Zoals in een dans, hè? Ik noem dat dan de swingende ronde dans. Dat alleen zo grote vooruitgang mogelijk is gebleken. Newton met zijn mechanische instrumenten, Maxwell met radio en tv, gsm, gps. Darwin, om eens een andere te noemen, met het hele evolutieinzicht. Einstein, vanuit de theorie. Dat is ook een open deur als je zegt dat de atoomenergie en godschuwelijk veel toepassingen daardoor zijn ontdekt. Maar er zijn ook hele andere. Hè. Clark, daar zal niemand ooit van gehoord hebben. Die heeft na de oorlog, of tijdens de oorlog geloof ik, de geostationaire satellieten bedacht. Die werd ook weggewoond. En daarmee wou ik tot een ander stukje van de conclusie toch nog een keer onderstrepen. Dat nieuwe inzicht heel vaak tot onzin worden verklaard. En dat is niet iets van alleen van gisteren en eergisteren. Het is niet alleen het verhaal dat als de aarde plat is, dat als je dat zegt dat de aarde rond is, dat het onzin wordt verklaard. Of dat de aarde niet centraal is in het heelal. Dat tot onzin wordt verklaard. Maar ook, om eens een ander voorbeeld te noemen, Einstein die de kwantummechanica tot onzin heeft verklaard. En als je dit in je achterhoofd neemt, dat heel veel mensen, als je met een verhaal komt dat anders is als het gangbare verhaal, dat die van nature op een of andere manier dat tot onzin verklaren en dus niet de open geest hebben om dat objectief te beoordelen en te kijken wat daar van waar is. Oké, dat is het verhaal wat ik vanmorgen wilde vertellen. Ik hoop dat dat interessant genoeg geweest is om te blijven luisteren.